Goedemorgen allemaal. Daar zitten de enthousiastelingen, hoor ik al. Ik zal het nog een keer vragen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Vanochtend is mij gevraagd om iets te delen uit Lucas 23. Mocht je Bijbel bij je hebben, mag je het er al bij pakken. Maar Lucas 23 gaat over de kruisiging van Jezus. En nu is het lastige altijd op het moment dat we iets gaan behandelen uit de Bijbel, wat eigenlijk al zo super bekend is, dat we eigenlijk denken, ach ja, ik weet het wel. Maar wat ik hoop vanochtend, is dat als we het Bijbelgedeelte weer doorgaan met elkaar, dat we met elkaar nieuwe dingen zullen ontdekken en zullen zien wat voor mooie pareltjes ook in dit stuk te vinden zijn. Ik wil graag met jullie lezen, Lucas 23 vanaf vers 33 en ik lees het uit de herziene Statenvertaling. En er stond het volgende. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers. De een aan zijn rechter en de ander aan zijn linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpte ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden hem en bestraften hem, vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, zeg ik u. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover. Wat lezen we? Jezus wordt gebracht naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. De andere evangeliën noemen het ook bewust het Hebreeuwse woord Golgotha erbij. Dat doet Lucas niet. En er wordt gekruisigd tussen twee misdadigers. En dan lezen we vervolgens eigenlijk over vier groepen mensen die er rondom dat kruis staan. Allereerst het volk. De tweede de leiders. Ten derde de soldaten. En tot slot natuurlijk ook de misdadigers die naast hem hingen. Het eerste wat opvalt is dat eigenlijk alleen Lucas het gebed van Jezus opgeschreven heeft. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En dit is een rechtstreekse vervulling van een profetie die al door Jesaja was voorzegd. Jesaja 53, en daar wordt gezegd dat hij heeft gebeden voor de misdadigers. En als je het dan toch hebt over practice what you preach. Jezus had al eerder gezegd in Lucas 6, bid voor hen die u belasteren. En dat doet Jezus. Voor wie hij bidt, staat er niet specifiek bij. Misschien bad hij wel voor de soldaten die hem geslagen hadden en op het kruis geslagen hadden. Misschien bad hij wel voor het volk die geroepen hadden, kruisig hem. Misschien bad hij zelfs wel voor de leiders die het volk hadden opgestookt. Misschien bad hij ook wel voor zijn discipelen die hem allemaal hadden verlaten. En misschien bad hij zelfs voor Judas. We weten het niet. Het is opvallend dat als je het verhaal leest, ik weet niet of dat het u is opgevallen, is dat er alleen maar staat en zij kruisigden hem. Er staat helemaal geen detail over de kruisiging. Ook als je de andere evangelie gaat lezen, dan staat er helemaal niet hoe ze hem aan het kruis nagelden, wat er precies gebeurde. Er staat alleen, toen kwamen ze op die plaats en zij kruisigden hem daar. Maar de eerste christenen, die het laatste, die wisten verdraaid goed wat het inhield om zo te moeten sterven, deze martelweg. Nog iets wat opvalt is dat eigenlijk de verzoekingen of de bespottingen die het volk uitkraamt, die rondom Jezus staan, heel veel vergelijkingen hebben met de verzoeking van de duivel in de woestijn. Want ook de duivel die daagt Jezus uit om te bewijzen dat hij de Zoon van God is. En ook hier wordt Jezus uitgedaagd om te bewijzen dat hij de Christus is, de uitverkorene. Ze dagen hem uit om te bewijzen, om zijn eigen kracht te gebruiken, om te bewijzen wie hij is. Maar Godzijdank doet hij dat niet. En dient hij. Nou, laten we eens verder induiken op dit verhaal. Want alhoewel Lucas maar weinig vertelt over de kruisiging zelf, hij vertelt wel veel over de houding van de mensen rondom het kruis. Die vol minachting, vol spot en vol sarcasme rondom het kruis zijn verzameld. En we zullen ontdekken dat vanuit God gezien, hoe bespottelijk de mensen het ook maakten, dit dodelijke ernst is. Laten we kijken naar die eerste groep, het volk. Er staat in vers 35. En het volk stond toe te kijken en met hen beschimpte ook de leiders. Het volk stond toe te kijken. Matthäus voegt daar nog iets aan toe. Er staat, en de voorbijgangers lasterden hem. Schudden hun hoofd. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Marcus zegt erover, en de voorbijgangers lasterden hem, schudden het hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf en kom van het kruis af. Moet je eens even voorstellen. Het volk staat bij het kruis. Het volk dat ongetwijfeld van Jezus heeft gehoord. Jezus was superbekend. Misschien waren er wel mensen die erbij stonden en die gehoord hadden hoe hij gepredikt had. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die mensen kenden die door Jezus genezen waren of bevrijd waren. Misschien waren er zelfs wel mensen bij die zelf genezen en bevrijd waren door Jezus. En ze hadden misschien nog wel een week van tevoren geroepen, Hosanna, oh de zoon van David. En ze hadden hem verwelkomd met palmtakken, zoals we het er net ook zagen. En ze hadden hem welkom geheten en nu is het volk samengekomen. Samengekomen rondom dit marteltafereel. En dit is eigenlijk, als je naar de laatste 24 uur van Jezus leven gaat kijken, voordat hij aan het kruis stierf, dan zul je ontdekken dat het bol staat van de vervullingen van profetieën. En ook dit, want zo'n 1000 jaar voordat Jezus stierf, zei David in Psalm 22 het volgende. En let goed op wat er staat, wat er geschreven staat, want het lijkt zo verdraaid veel op wat deze mensen zeiden. Want er staat, alle die mij zien, bespotten mij. Zij trekken hun lip op. Zij schudden het hoofd en zeggen, heeft hij zijn zaak aan de Heere toevertrouwd? Laat die hem dan bevrijden. Laat die hem dan redden als hij hem genegen is. Wauw. Dan staat er nog een groep mensen bij het kruis. De leiders. Want er staat, en het volk stond toe te kijken en met hen beschimpte ook hun leiders hem. En ze zeiden, andere heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Voor dat beschimpte staat in het Grieks
een woord. Ik ga het nog ineens proberen uit te spreken. Het is zo'n gigantisch woord. Daar hebben we ook niks aan. Maar eigenlijk betekent het de neus omhoog duwen. Toen ze ineens eens keken, dachten ze... Ze minachten hem. Het is ook opvallend om te zien dat ze eigenlijk... Het lijkt niet of dat ze rechtstreeks tot Jezus spreken. Het lijkt wel of dat ze hetzelfde doen toen ze bij Pilatus het volk opjutten. En ze staan eigenlijk tussen het volk en ze kijken naar Jezus aan het kruis. En het lijkt wel of dat ze eigenlijk zich omkeren. En dan eigenlijk bespottelijk zeggen, nou, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu... zichzelf verlossen als hij de Christus is, de Zoon van God. Weet je, ergens zijn deze mensen wel trots dat ze het voor elkaar hebben gekregen om Jezus aan het kruis te laten nagelen. Want zij waren het die het volk hadden opgestookt om te roepen, kruisig hem. En zij waren het die met het volk hadden gezegd, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Tja. Dan vinden we ook nog een professionele groep tussen de groepen mensen. Want er is een groep soldaten. Want er staat, en ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. Zelfs de soldaten die daar beroepswaardig waren... bespotten Jezus. Ze lijken het voorbeeld te volgen van de leiders en het volk die daar zijn. Want weet je, voor hen, voor de soldaten, is het business as usual. Gisteren een kruisiging, vandaag een kruisiging. Ja, morgen waarschijnlijk weer een kruisiging. Waarschijnlijk wisten deze soldaten helemaal niks van de Joodse theologie. Maar ze deden gewoon mee. En dan staat er iets apart, want dan staat er, ze bieden hem wijn aan. En dit lezen we een aantal keer. Jezus wordt aan het kruis een aantal keer wijn aangeboden. De eerste keer kun je lezen in onder andere Marcus 15. En daar staat dat ze hem, voordat hij op het kruis ging, dat ze hem wijn met mirre wilden geven. En waarschijnlijk was dat een soort van, om de gevangene, de man of de vrouw die gekruisigd werd... een beetje te verdoven, zodat ze niet te veel tegenstribbelden op het moment dat ze aan het kruis geslagen werden. En er staat heel bewust dat Jezus weigerde te drinken. Jezus wilde het volledig bewust meemaken. De laatste keer dat Jezus wijn aangeboden krijgt, kunnen we lezen in Johannes 19. En daar zegt hij, ik heb dorst. En dat is ook omdat hij... in vervulling moest gaan wat in Psalm 69 al voorzegd werd. Namelijk dat hij zure wijn te drinken zou krijgen. En ze bieden hem wijn aan op een spons en een rietstok. En ze brengen het naar zijn mond en hij drinkt. Maar hier bieden deze soldaten hem dus wijn aan. En het lijkt wel alsof dat ze zeggen een soort van koninklijk gebaar doen. Ze zeggen, oh, hier heeft u uw koninklijke wijn. Als u de koning van de Joden bent, kom dan van het kruis af. En ze bespotten hem in hun gespeelde daad van gehoorzaamheid. Eerder lezen we ook al in vers 34 over deze soldaten. Want er staat, en ze, dat zijn de soldaten, verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Dat was het recht van degene die de executie uitvoerde. Die had het recht op de laatste spullen van degene die aan het kruis ging in dit geval. Dat was, om het zomaar te zeggen, het voordeeltje dat bij de baan kwam. Waarschijnlijk waren er 4 soldaten die bij Jezus de wacht hielden. Want wat zegt Johannes 19 vers 23? Toen namen zij, en het gaat over de soldaten, zijn kleren en maakten er 4 delen van. Voor elke soldaat 1 deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu... was zonder naad, van bovenaf als 1 geheel geweven. Ze zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. En ook dit is precies weer een profetie van David, ongeveer 1000 jaar voordat dit daadwerkelijk gebeurde. In Psalm 22 staat namelijk, en ze wierpen het lot om mijn gewaad. Alle soldaten krijgen een deel. En dan is er nog één gelukkige die, als hij geluk heeft met het loten, een extra deel kruis. Lieve mensen, alsof dat het nog niet genoeg is, dat hij daar zo lijdt, dat hij daar bespot wordt, wordt Jezus naakt aan een kruis gehangen. Dat horen we niet graag. Dat bedenken we ons niet graag. Het is wel de waarheid. Jezus werd naakt aan een kruis gehangen, vol schaamte, vol schande, en er was niemand die hem bedekte. En dan lezen we in vers 38 dat er een bordje boven Jezus was. Er staat in vers 38, en er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Namelijk, dit is de koning van de Joden. Het feit dat er een bordje boven hem geplaatst wordt, is ook wel een van de redenen dat wij geloven dat het kruis er zo uitzag. En niet als een T. Want als je er een bordje boven wil plaatsen, moet de verticale balk hoger zijn dan de horizontale balk. En op dat bordje stond de misdaad van Jezus. Ja, Jezus had niks misdaan. En profetisch had Pilatus zelf, in Johannes 19, vers 19 kun je dat lezen, had Pilatus zelf geschreven, Jezus de Nazareër, de koning van de Joden. Net iets anders dan Lucas het opschrijft. Overigens is het, in alle evangeliën schrijven ze het net iets anders. En als je die vier evangeliën eigenlijk samen zou voegen, zou de beste volzin zijn, dit is Jezus de Nazareër, de koning van de Joden. Ja, Jezus werd gekruisigd, er kwam een bordje boven hem te hangen. En de Romeinen hadden de gewoonte om ze zo dicht mogelijk bij de stad te plaatsen. Hij werd net buiten de stad gekruisigd, zodat zoveel mogelijk mensen hem zouden zien hangen. Dat zoveel mogelijk mensen dit gruweltafereel onder ogen zou krijgen. Om er zeker van te zijn dat iedereen het snapte, schreef Pilatus het zelfs in drie talen. Niet alleen in het Hebreeuws, niet alleen in het Grieks, zelfs in het Romeins. Alle drie schreef hij het op. Zodat elk volk, elke taal, elk mens zou weten dat daar de koning van de Joden hing. Voor de Joden was het een struikelblok, want voor de Joden was het niet mogelijk dat hun Messias op het hout kon hangen, want er staat, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En voor de Romeinen, voor de Grieken, was het dwaasheid. Want ja, God, de Zoon van God, die sterft niet aan een kruis. En toch is dit exact wat er gebeurde. Dat was ook al wat Simeon geprofeteerd had in Lucas 2. Want die zei, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Opdat de overwegingen uit veel harten openbaar zou worden. En dat is ook precies wat er gebeurt. De harten worden openbaar van de twee misdadigers. De laatste groep die bij de kruisiging aanwezig was. Want er staat in vers 39, een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch, overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Lucas vertelt ons dat er maar eigenlijk één misdadiger is die spot tegen Jezus. Maar Marcus en Matthäus zeggen dat ze alle twee aan het spotten waren tegen Jezus. Moet je eventjes indenken, hè? Want ik probeer dan zo'n verhaal op me laten inwerken. Jezus hangt daar en er hangen twee misdadigers naast hem. Die ondergaan hetzelfde lot. Ik weet niet of dat ze ook gegezeld waren, maar ze hingen aan een kruis. De pijnscheuten schieten door hun lichaam. Ze kunnen amper ademhalen omdat ze stikken en ze moeten zich omhoog drukken en de pijn schiet door hun lichaam. En toch kiezen ze ervoor om in hun laatste doodstrijd, want dat was het, ze wisten dat ze doodgingen, om ervoor te kiezen om al de kracht die ze nog hebben bij elkaar te rapen en een man die ook gekruisigd wordt te bespotten. Hoe ver, hoe diep kun je zakken? Wauw. Maar laat duidelijk zijn, ze wilden eigenlijk beide wel verlost worden. Want zelfs de spotter die zegt, verlos dan uzelf en ons. Hij wilde maar al te graag van het kruis af. Hij wilde maar al te graag van de straf ontkomen. En waar het gebeurd is, weten we niet. Maar klaarblijkelijk heeft de Heilige Geest aan een van deze misdadigers geopenbaard dat Jezus niet zomaar een persoon is, maar dat hij Heer is. Dat hij geen schuld heeft. En hij vraagt dan ook, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. En dan horen we de koning spreken. Met koninklijk gezag en koninklijke autoriteit. Want hij gaat een stap verder. Het is de koning van genade. Hij zegt niet alleen, ik zal aan je denken op het moment dat ik in mijn koninkrijk ben. Nee, hij gaat een stap verder. Hij zegt, heden, vandaag nog zul jij met mij, wij samen zullen in het paradijs zijn. Ik zal niet alleen aan je denken, nee, jij mag met mij in het paradijs zijn. Wauw. Ondanks dat deze misdadiger helemaal niks kon laten zien van zijn veranderende hart. Van zijn hart dat bekeerd was. Aan niks en niemand kon hij het laten zien. Dit is de enige persoon in het hele evangelie die letterlijk van Jezus de belofte krijgt dat hij die dag nog met hem in het paradijs zal zijn. Wauw. Als je het over genade hebt. Maar hoe apart is het? Twee misdadigers. Beide hangen ze misschien wel op dezelfde afstand van Jezus. Beide zien ze hetzelfde. Beide maken ze hetzelfde mee. En toch komt er maar één tot geloof en de ander niet. Zo kan het ook bij ons zijn. We kunnen in deze kerk zitten. We kunnen naar de kerk gaan. We kunnen hetzelfde zien, we kunnen hetzelfde horen, we kunnen zelfs hetzelfde ervaren. Maar dat betekent nog niet dat je gered bent. Het is pas op het moment dat je Jezus, net als deze misdadiger, tot Heere maakt van jouw leven. Dat je de zekerheid hebt dat je met hem voor eeuwig zal leven. In de voorbereidingen was ik aan het bidden van Heer, wat is toch iets dat ik mag zeggen? En God die liet mij twee dingen zien. En ik leg hem nu alvast neer, voordat we verder gaan met de tekst. Omdat ik aan het einde nog wil bidden. En ik schrok nogal van wat de Heilige Geest op mijn hart legde. Ik zag namelijk een aantal beelden en God liet zien hoe hij als een roofvogel in de lucht hing en alles overzag. En vervolgens zag ik hoe ik zelf op mijn werk, het was letterlijk, ik was op mijn werk en ik stootte mijn koffie om bij het koffieapparaat en ik ruimde het snel op zodat mijn collega's het niet zouden zien. En het maakt helemaal niks uit, maar op het moment dat ik het opruimde en mijn spulletjes wegdeed en ik gooide het afval in de afvalbak, sprak opeens de Heilige Geest. En hij zegt, Jasper, er is iemand in de gemeente die net zoals de koffie over de mok heen valt, ook met zonde worstelt, met zonde zit. En het is al een aantal keer gebeurd dat die zonde overvloeit, dat die zichtbaar wordt. En tot nu toe is het altijd gelukt om, voordat iemand anders het zag, de zonde, de dingen te verbergen, weg te nemen, voordat iemand het zag. Maar God zei, ik ben als die vogel, ik zie alles. En ik geloof dat het God op mijn hart legde om vanochtend tegen jou, tegen u te zeggen, als jij diegene bent die zonde heeft in zijn leven, waar je mee worstelt, die je verborgen houdt, kom ermee open. Want God die maakte heel duidelijk, het zal nog maar een korte tijd zijn en die zonden zullen openbaar worden. En nu is het nog genadetijd. Nu mag je nog kiezen, ik kom er zelf mee open. Nu breng ik het in het licht bij een broer, een zus, je partner en allerminst bij God. Maar als je dit niet zult doen, zal het openbaar worden en zal er een stuk schande en schaamte komen. Zelf vond het nogal heftig, maar ik wil hem wel neerleggen, omdat ik geloof dat God dit ook vanochtend tegen iemand wil zeggen. De titel van mijn preek was, is, uitgescholden met de waarheid. Want hoe Jezus ook uitgescholden werd als de koning van de Joden, hij werd uitgescholden met de waarheid. En ondanks dat de mensen er alles aan hadden gedaan om zijn koningschap belachelijk te maken, was hij nog steeds koning. Want ze hadden, nadat de soldaten hem van zijn nek tot aan zijn knieën hadden opengeslagen, hadden ze hem zijn koninklijke gewaad omgedaan. Ze hadden hem daarna koninklijk gekroond met een doornenkroon. En om te zorgen dat zijn kroon niet zou afvallen, hadden ze hem geslagen, zodat de doornen in zijn schedel binnendrongen. Ze vielen zelfs spottend neer. O, gegroet gij koning der Joden. Ze bespuugden hem, maar ze vielen wel op de knieën en aanbaden hem schijnheilig. Ze gaven hem zelfs een koninklijke staf, een rietstok. Om hem uiteindelijk te zetten op zijn hoogverheven kroon, het kruis. Ja, ze boden hem zelfs nog koninklijke wijn aan. En zoals het behoorde, zetten ze de belangrijkste raadlieden naast de koning neer, de twee misdadigers. Maar lieve mensen, wat ze niet beseften, is dat ze hem uitscholden met de waarheid. Want hij is, hij was, hij is en hij zal voor altijd koning zijn. Hij is de koning der koningen. En ook al hadden ze hem beroofd van zijn vrijheid toen ze hem gevangen namen. Ook al hadden ze hem beroofd van zijn rechten op het moment dat ze hem oneerlijk veroordeelden. Ook al hadden ze hem beroofd van zijn vrienden toen ze hem allemaal verlieten. Ja, toen ze hem beroofden van zijn bediening. Ja, ze beroofden hem zelfs van zijn kleren. En alsof dat nog niet genoeg was, beroofden ze hem zelfs van zijn leven. En in dat proces beroofden ze hem ook nog eens van zijn eer en het enige respect dat hij nog had. Lieve mensen, al deze groepen bespotten Jezus. Al deze groepen bespotten de Zoon van God. God zelf, God in het vlees gekomen. En laten we heel duidelijk zijn, Gods woord zegt in Leviticus 24 dat op Gods lastering staat de doodstraf. Is dit dan niet de meest extreme vorm van Gods lastering? Is dit dan niet de uiterste vorm van ontheiliging? Is dit niet de slechtheid op zijn slechtst? Ik bedoel, als er toch één moment in de hele geschiedenis zou zijn dat God een moment zou hebben dat hij al zijn vloeken, al zijn verdoemenis, al zijn goddelijke bedreigingen, al zijn wraak, al zijn gramschap zou kunnen uitstorten, dan zou het toch wel nu zijn, lieve mensen. Hij zelf wordt bespot. Maar ogenschijnlijk gebeurt er niets. Maar wat ze niet beseffen, is dat Gods wraak, Gods oordeel, Gods vervloeking in alle heiligheid neerkomt. Maar niet op de mensen die rondom het kruis staan, maar op het naakte lichaam van Jezus. Want de Joden wisten dat als je aan het kruishout hing, als je aan het hout hing, dat je vervloekte was voor God. Maar wat ze niet beseften, was dat hij vervloekt werd voor hun, voor jou en voor mij. Ja, de Joodse leiders, zagen hem als een ziekte die uitgeroeid moest worden. Maar wat ze niet beseften, is dat hij onze ziekte en hun ziekte op het kruishout droeg. De Joodse leiders zeiden dat hij een overtreder was, maar wat ze niet beseften was dat hij daar hing voor onze overtredingen. De leiders wouden maar al te graag dat hij verbrijzeld zou worden, maar wat ze niet beseften is dat hij verbrijzeld werd voor onze ongerechtigheden. Want zo staat er in Jesaja 53 vers 5, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing gekomen. En lieve mensen, dat deed hij goed. Ja, zo goed dat zelfs een misdadiger tot geloof kwam. En later lezen we in Handelingen dat zelfs van de leiders mensen tot geloof komen. Want Handelingen 6 zegt, en een grote groep priesters, leiders, werden aan het geloof gehoorzaam. En ook het volk wordt een groot deel van gered. Want op de eerste Pinksterdag worden er al 3000 toegevoegd aan de gemeente. En in Handelingen lezen we dat er dagelijks mensen werden toegevoegd. Ja, zelfs van de soldaten, zelfs de soldaten moeten erkennen dat Jezus Gods zoon is. Want wat staat er in Matteüs 27? En toen de hoofdman over 100 en zij die hem, Jezus, bewaakte, dit zagen, zeiden ze, werkelijk, dit was Gods zoon. Lieve mensen, ik denk dat er maar weinig mensen zullen zijn die lachen op het moment dat ze naar het kruis kijken. Het is wel de vraag, hoe serieus neem jij het kruis? Want laat ik heel duidelijk zijn, zonder de kruisdood van Jezus is er geen redding. Zonder de kruisdood van Jezus is er geen vergeving. Zonder hem zullen we nooit verlost zijn van de vloek. Zonder hem is er geen hemel. Zonder hem is er geen zegen. Zonder hem is er geen genezing. Zonder hem is er geen vrijlating van de verslagenen. Alles draait om het offer van Jezus. Ik wil jullie vragen om een moment te gaan staan. Dan zullen we een gebed bidden met elkaar. Heer Jezus, hier staan we dan. Letterlijk op dit moment voor het kruis dat hier is opgesteld. Godzijdank is die leeg. Maar 2000 jaar geleden was het niet leeg. En hing u daar. Heilige Geest, laat ons nooit te licht denken over wat Jezus aan het kruis deed. Laat ons nooit missen wat het Jezus gekost heeft. Omdat hij daar alles gaf. Heilige Geest, we vragen op dit moment of dat u wilt komen. En de ogen van ons hart opnieuw wilt openen. Wat u gedaan heeft en wat het voor ons betekent. En Heer, u heeft een woord geopenbaard voor iemand die met zonde, ja, zonde probeert te verbergen. En ik bid op dit moment dat er een moed zal komen als jij diegene bent om ermee open te komen. Opdat het niet tot schaamte zal leiden, maar dat het zal leiden tot heling. Dat het zal leiden tot vrijheid. Dat het zal leiden tot een herboren worden, zodat God je kan vrijzetten van datgene dat je vasthoudt. En ik bid, Heer, dat we alle ons hart zullen onderzoeken. Vader, bedank u dat u uw zoon gezonden heeft. Jezus, dank u wel dat u de weg gegaan bent. En dat u niet zei, ik zal mijn macht en kracht laten zien. Maar dat u juist zei, ik ga dienen. En daardoor liet u zien dat u alle macht en alle kracht in hemel en op aarde en onder de aarde hebt. Jezus, open de ogen van ons hart, dat we u zullen zien. Amen.